Vanmorgen stonden hier twee monteurs voor de deur en ik stuurde ze rechtsomkeerd. Ze wilden ons zonnescherm komen repareren, maar helaas was er geen aankondiging van geweest. En ik was lekker bezig om trainingsvideo's op te nemen en daarmee wees ik hun dienst zonder twijfel af. Ik had focus op mijn doelen vandaag en wilde me niet laten leven door de planning van een ander. Want natuurlijk had ik Doris, mijn man, kunnen bellen om te checken waar het was misgegaan. Of ik had mijn oudste kunnen vragen hoe laat zij naar school moesten en of zij tijd hadden om deze heren de weg te wijzen. En dit deed ik allemaal niet. Ik wilde zo snel mogelijk verder met waar ik mee bezig was en mijn focus niet verliezen. Oké, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Als er iets met mijn kinderen is bijvoorbeeld, dan spring ik in de bres. Maar waar het om gaat, is dat we allerlei afleidingen op ons pad krijgen. De deurbel, meldingen op de telefoon, een toeterende auto buiten, een collega die aan het bellen is. En al die boodschappen zorgen ervoor dat ons brein reageert. Vanuit ons reptiele brein en ons zoogdierenbrein hebben we altijd de neiging om in actie te komen. En dat is niet heel erg sexy, ik weet het, want we brengen het liefst het reptiele brein in relatie met de puberteit bijvoorbeeld. Maar helaas, ook jij reageert onbewust heel vaak vanuit je reptiele brein en je zoogdierenbrein. En over hoe je die keuzes maakt, heb ik hier een podcast over opgenomen. Over hoe de drie breinen werken. Het reptiele brein, het zoogdierenbrein en het mensenbrein. Wat maakt dat jij de stap kunt maken van gedachtes die mogelijk tijdens het verhaaltje wat ik vertelde in je opploppen als, ja, maar dat doe je toch niet zomaar, of dat kan je niet maken, of die mensen die staan daar ook met goede bedoelingen. Ja, dat zijn allerlei gedachtes die ook in mijn hoofd op konden ploppen. En in het verleden was dat ook zo. En sprong ik voor iedereen en altijd alles in de bres. Maar dat maakte dat ik niet deed waar ik echt gelukkig van werd. En waarmee ik verschil kan maken in deze wereld. Mijn missie tot uiting kan brengen. Dus als dit interessant voor je is, luister dan vooral verder. Want ik ga je nu uitleggen hoe onze breinen werken, zodat ook jij die stap kunt gaan maken. Ja, dan hier de uitleg over de drie breinen. En dan gaan we beginnen bij het reptiele brein. En die noem ik wel eens gekscherend de hagedis in ons hoofd. Die bestaat uit de hypothalamus en de hersenstam. En dit is de oudste brein, die voornamelijk bestaat uit hersenstam. Net als bij reptielen, het reptiele brein, net als bij reptielen, logisch. En zoals je wellicht weet, zijn de reptielen weer afkomstig vanuit de dinosaurussen tijdperk en daar weer afstammingen van. Dus dit is het oudste en miljarden jaren oude brein die bestaat. De hagedis in je hoofd zorgt vooral voor overleven door middel van instincten en reflexen. En die is dus verantwoordelijk voor de fight, flight en freeze modus bij gevaar. En je ziet deze reacties ook heel duidelijk terug bij dieren. Die hagedis is 24/7 paraat om op te letten op gevaar. Die denkt niet te veel na en is puur gericht op overleven. Dus als jij relaxed bent, dan is de hagedis dat ook. Maar op het moment dat jij voetstappen in je huis hoort terwijl je dacht dat je alleen thuis was, dan gaat het alarm binnen die hagedis, die gaat aan. En dan volgen dus die reacties, de fight-modus, je gaat kijken en aanvallen. Of de flight-modus, je gaat vluchten om te overleven. Of je bevriest en je gaat stil onder de bank liggen en hoopt dat het geluid verdwijnt. Nou, dit zijn allerlei reflexen en je reageert dus zonder daarover na te denken. De hagedis in jou kiest deze modus voor jou. En vanuit aanleg en aangeleerd gedrag herken je vast welke reflex bij jou optreedt als je voetstappen in de gang hoort. Dan hebben we het zoogdierenbrein, de aap in je hoofd, ook wel het limbische brein genoemd. In het zoogdierenbrein worden dingen geregeld zoals emoties, sociaal gedrag en motivatie. En de meeste beslissingen die wij nemen worden gedaan door het reptiele brein en het zoogdierenbrein. Nou, nog even verder over dat zoogdierenbrein. Dat is iets verder ontwikkeld dan het reptiele brein. Het ligt over het reptiele brein heen en het blijft wel voornamelijk gericht op overleven. En naast overleven is het ook bezig met zorgen dat de soort niet uitsterft, dus zorgen voor voortplanten. Om dit brein beter te begrijpen, vergelijk ik dit altijd met de holbewoner. En stel ik mezelf de vraag, wat zou de holbewoner doen? Nou, de holbewoner leeft graag in een groep. Dan heb je namelijk meer kans om te overleven als je moet vechten tegen een gevaarlijk dier bijvoorbeeld. Dan heb je meer kans om te overleven dan dat je daar alleen voor staat. En de holbewoner volgt ook heel graag de leider van de groep. Want meestal heeft diegene het bij het juiste eind en heb je dus de grootste kans om te overleven. Nou, een voorbeeld hierbij is wat je vaak ziet gebeuren bij het afgaan van een brandalarm. Dan zie je vaak mensen eerst om zich heen kijken. Wat doet de ander? En als de leider van de groep, en we zijn ons vaak niet bewust van wie dan de leider in onze rangorde is, hè, maar als het gros blijft zitten, zijn wij ook geneigd om te blijven zitten, ondanks dat het brandalarm afgaat. Nou, dit is dus een interessante crux en dat is dus een beetje wat ik, waarmee ik ook dat stukje van die holbewoner een beetje verduidelijk. We kijken wat de leider doet, want dan hebben we waarschijnlijk de grootste kans om te overleven. Nou, ook die holbewoner wil net als dat reptiele brein niet te veel energie verspillen. De holbewoner moet bijvoorbeeld nog op jacht. En dan kiest het er voor om, nou, in de comfortzone, hoe we dat tegenwoordig zou noemen. Hij beschermt liever datgene wat hij heeft, dan dat hij buiten die comfortzone iets nieuws gaat ontdekken, waarvan hij niet zeker weet of dat wel goed voor hem is. Nou, ons gedrag wordt voor zo'n 95% bepaald door die hagedis samen met die aap in je hoofd. En de functies die zij hebben vertalen zich in consumeren, dus pakken wat je pakken kan, want morgen is er misschien geen eten. Op reageren op prikkels, alert zijn. Veiligheid, dus die alertheid om jezelf dus veilig te houden. Maar ook om, wat ik net zei, die holbewoner, die beschermt liever wat hij heeft dan dat hij iets nieuws ontdekt, omdat hij niet zeker weet of dat goed voor hem is. Dus jezelf veilig houden. En aanpassen. Aanpassen aan het gedrag van de leider van de holbewoners. Want dan heb je de grootste kans om te overleven. Maar in deze westerse wereld levert ons oerinstinct de volgende reacties in ons op. Dat consumeren, er is meer dan genoeg. Maar we pakken nog steeds wat we pakken kunnen. Want ons oerbrein denkt, misschien is er morgen geen eten. En vandaar dat we maatschappelijk gezien veel meer overgewicht zien en alle gezondheidsproblemen die daarop volgen. Natuurlijk zijn er ook andere oorzaken van overgewicht, maar dit is een interessante gekoppeld aan waar we het nu over hebben. Reageren. We reageren op allerlei pingeltjes, pop-ups, een toeterende auto op straat en noem het zo maar op. We staan altijd aan, waardoor we geen focus houden op wat we eigenlijk aan het doen waren. Dan dat stukje veiligheid. We blijven lekker in onze comfortzone, waardoor we niet de keuzes maken die ongemakkelijk voelen. Lekker veilig blijven zitten daar waar het bekend en vertrouwd voelt. Dat is dus ook de reden dat we keuzes maken voor ons uitschrijven. Geneigd zijn om de keuzes niet te maken. En geneigd zijn om nieuwe dingen, nieuwe strategieën niet te proberen. Maar ook, als we het wel proberen, weer gemakkelijk terugvallen in de patronen en de gewoontes die we onszelf zo eigen hebben gemaakt. Want die voelen zo lekker veilig. We vallen heel snel terug in die gewoontes. En dan hadden we nog dat stukje aanpassen. Waarin de holbewoner zich aanpast aan de leider om te overleven. Passen wij ons aan de stroming waarmee we ons verbinden. Dus dat kunnen de mediakanalen zijn die we volgen. Dat kunnen social media kanalen zijn die we volgen. Die daar ook heel dankbaar gebruik van maken van ons gedrag. Van onze oerinstincten. Door als jij ergens een keer op een jurkje hebt geklikt. Ze te pas en te onpas reclames van jurkjes zullen laten zien. Of content waarvan ze denken dat het mogelijk interessant voor je is. Dat koppelen ze allemaal aan elkaar. Maar op het moment dat je meebeweegt in zo'n stroming en je doet dat onbewust, want dat is wat er gebeurt, verliezen we onszelf. En worden we gestuurd richting het toch kopen van het jurkje bijvoorbeeld. Dus het meebewegen met alle stromingen zorgt ervoor dat je jezelf verliest. En zorgt dat je dus ook focus verliest, omdat je niet meer bezig bent met: wat wil ik nu eigenlijk? Welke keuze wil ik nu maken? Wat is mijn missie en welke doelen stel ik daarbij? En hoe zorg ik dat ik daar dan kom? Hoe hou ik focus op dat stuk? Nou, de oplossingen die dit van ons vraagt, is weerstand bieden tegen consumeren. Dat doe je door meer te produceren dan te consumeren. Dus door bijvoorbeeld meer te bewegen dan te eten. Of meer werk te verzetten dan te bewegen, of nou ja, welke vertaling je daar dan ook wil maken. Door te kiezen in plaats van overal op te reageren, ook nee te zeggen. Dus dat is wat ik heel duidelijk deed. Ik reageerde in mijn intro wel op het feit dat onze pleegzoon mij riep en zei: er staan twee heren voor je voor de deur. Ik liep terwijl ik focus had op mijn werk, liep ik naar beneden, naar de deur, om te kijken van: oh, ik verwacht niemand maar. Dus je reageert. Maar vervolgens dacht ik wel: ja, maar wacht even. Dit gaat me meer tijd kosten dan alleen even een pakketje aannemen bijvoorbeeld. Nee, dit ga ik niet doen. Dus kiezen waar je op wilt reageren. Waar je voor uitgenodigd wordt of toe verleid wordt om daarop in te gaan. Nou, een stukje weerbaarheid bieden. Weerbaar zijn tegen die veiligheidsmodus. Dat is dus niet het niet veilig blijven. Dus in de zin van onveilige situaties opzoeken. Want natuurlijk wil je veiligheid voor jezelf en je dierbaren creëren. Maar waarin we bijvoorbeeld doorslaan is dat we verschuiven naar een maatschappij vol curlingouders. Die alle moeilijke situaties proberen weg te poetsen, waardoor we niet meer om kunnen gaan met tegenslag. Maar ik bedoel hier dus echt uit die comfortzone stappen, je nek uitsteken, deelnemen aan het leven met het risico dat je gekwetst wordt, dat je afgewezen wordt, dat je je neus stoot, dat je valt en weer opnieuw de moed moet vinden om op te staan. Een voorbeeld hierbij is dat je hart openstelt voor een nieuwe liefde, ondanks dat je eerder bent afgewezen. Dat je je hart toch opnieuw openstelt met het risico om opnieuw te worden afgewezen of gedumpt te worden. Maar dit is leven. Iets vragen met het risico afgewezen te worden. Of liefhebben bijvoorbeeld. Liefhebben met het risico om te verliezen. Want afscheid nemen en het hele rouwproces wat daar omheen hangt, dat hoort bij het leven. Maar niet leven, niet geleefd hebben, niet die risico's nemen om je hart open te stellen, niet die risico's nemen om lief te hebben, is niet geleefd hebben. En dat is het grootste zinloze lijden dat er bestaat in mijn ogen. Dan hadden we nog het aanpassen aan de norm. Aanpassen aan de leider van de holbewoner of meebewegen met alle stromingen die we in de tegenwoordige tijd wel kennen, in media, in social media en noem het maar op. Dat vraagt afwijken in plaats van overal mee meebewegen. Afwijken door nee te zeggen en mogelijk mensen om je heen te creëren die daar iets van vinden. Afwijken, een mooie uitspraak die ik hoorde van Tibor. Afwijken is stoppen met je aanpassen. Maar gaan staan waar je zelf voor staat. Jezelf zijn. Nou, dan is het ook belangrijk om te weten dat vanuit die aap in je hoofd dat stemmetje komt. Dat stemmetje of het ego, of hoe je het ook noemen wilt, dat tettert de hele dag. Die geeft ongevraagd advies. En daar waar we dat van mensen om ons heen soms super irritant kunnen vinden en daadwerkelijk kunnen afwijzen, vinden we het vaak moeilijk om dat stemmetje in ons hoofd te negeren en te zeggen, yo, maar ik ga het toch anders doen. Dat stemmetje in je hoofd, dat is waar ook veel gedachtes uit voortkomen. Die aap in je hoofd, moet ik eigenlijk zeggen. Vanuit die aap in je hoofd, daar komen ook gedachtes uit voort. En door de koppeling aan bepaalde situaties waarin we die gedachtes hadden, zijn die vaak geassocieerd met emoties. En die emoties komen dus weer voort uit die gedachten. En als je dat stemmetje heel serieus neemt, word je hier een soort van speelbal van. Dus waar je reptiele brein en je apenbrein je heel veilig willen houden, dus eigenlijk je gewoontes en je patronen in stand willen houden, ga dit stemmetje daar nog overheen door te zeggen, joh, wie ben jij nou eigenlijk? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Doe maar gewoon wat je altijd al deed. Maar ja, de bekende maar ook super irritante uitspraak die je waarschijnlijk ook wel kent. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus er verandert niks. Dus dan zou ik je bijna de vraag willen stellen, of ja, ik ga hem ook gewoon stellen. Ben je tevreden met hoe het nu is? Ben je tevreden met hoe je leven, hoe je werk, hoe je dag, hoe je gevoel, hoe dat nu is? Nou, naast dat stemmetje heb je natuurlijk dus ook de mensen om je heen die jou ongevraagd advies geven, maar ook klein willen houden. En dat doen ze niet bewust om je klein te houden, maar ik stel me altijd voor dat ze dat ook doen vanuit de liefdevolle intentie om jou te beschermen. En stellen ze jou de vraag als jij een gek plan hebt bedacht, of in ieder geval iets wat wordt bestempeld als een gek plan, zou je dat nou wel doen? En dat houdt ons in de gewoontes en de patronen. En even een brugje naar de pleegkinderen. Dat maakt ook dat hoe onveilig en onprettig een bepaalde situatie ook was, het is bekend en toch vertrouwd. En daarom willen we daar dan weer naar terug. En dat hebben wij ook. Nou, dan hebben we het nog niet gehad over het derde brein, het mensenbrein, de neocortex. Dat is de derde laag in onze hersenen en die zit weer om dat zoogdierenbrein heen. En hier zit ons intellect, de taalfunctie bijvoorbeeld. En het komt er dus kort door de bocht op neer dat we zouden willen dat we beslissingen nemen vanuit ons mensenbrein. Maar 95% van de beslissingen worden gemaakt door de hagedis en de aap in je hoofd. En achteraf praten we dat weer goed met ons mensenbrein. Dus je neemt in de meeste gevallen een onbewust besluit en daarna zal je mensenbrein dit gedrag rationaliseren. En wij mensen vinden onszelf natuurlijk heel rationeel en wij praten onszelf aan en zetten onszelf op een soort van voetstuk waarin we dan zeggen of denken dat we beslissingen nemen op basis van gefundeerde kennis en wetenschap, cijfers, feiten, nou ja, noem het op. Maar in feite zijn het dus de hagedis en je aap die onbewust 95% van de keuzes die je maakt, maken. En wat die twee breinen doen en beslissen, kunnen we niet onder woorden brengen. Want die taalfunctie zit pas in het mensenbrein. Die is eigenlijk nog redelijk nieuw. Dit is ons nieuwste, jongste brein. Maar we komen vaak niet op dat diepe niveau in ons hoofd, dat mensenbrein. We kunnen vaak niet op dat diepere niveau komen met ons rationele denken. Vandaar dat we dus vaak achteraf goed praten wat we zojuist hebben gedaan of besloten. Nou, hoe ga je hier nou stappen in maken? Nou, daar ging ik net natuurlijk eigenlijk al een beetje op in. Dat vraagt dus om weerstand bieden tegen consumeren. Dat vraagt dus om kiezen in plaats van overal op te reageren. Dat vraagt om weerbaarheid. Weerbaarheid trainen zou ik het bijna noemen, maar dan heb ik het hier natuurlijk niet over het anti-pestprogramma op basisscholen. Maar deelnemen aan het leven en afwijken. Dus je eigen pad gaan lopen. Voelen wat jouw pad is, wat echt best een uitdaging is, dus daar ga ik zo nog even op in. En stoppen met je aanpassen. Stoppen met meebewegen met wat de rest doet, die ook vanuit hun aap en hagedis in hun hoofd geneigd zijn om te blijven doen wat ze altijd al deden. En dan verandert er dus niks in jouw leven. Nou, even terug naar wat ik net zei, jezelf zijn en voelen wat je missie is. Vaak kom je daar niet meer bij, of minder makkelijk bij, op het moment dat je leven te vol is. Je agenda te vol is. Je hoofd te druk is. Dat je door de bomen het bos niet meer ziet en meer gefocust bent op de urgente zaken die jouw werk van je vraagt bijvoorbeeld. Dus te reageren op de acties die je voorgeschoteld worden. Waardoor je geen grip meer hebt op je eigen agenda. En waardoor je niet meer toekomt aan belangrijke taken die misschien niet vandaag noodzakelijk zijn, maar voor de langere termijn wel heel belangrijk zijn. Waardoor je niet meer de tijd neemt om doelen te stellen binnen 3 maanden bijvoorbeeld. Maand- of kwartaaldoelen. Waardoor je niet meer de focus hebt, niet meer de stip op de horizon waar je naartoe werkt. Omdat je in een soort van overlevingsmodus reageert op alles wat je te doen hebt. En dus niet meer die stap terug kunt zetten, of het moeilijker is, moet ik eigenlijk zeggen, dat het moeilijker is om die stap terug te zetten en je af te vragen van, hé, maar wat heb ik hier te doen om te zorgen dat ik aan het eind van de dag zo succesvolle mogelijke zorg kan leveren in de pleeggezinnen die ik begeleid en mijn missie vervul. Dat ik thuis kom en denk, yes, dit was een hele mooie dag. Hierin heb ik mijn missie kunnen volbrengen. Nou, na dat inzicht binnen hoe die breinen werken, nu ook de uitnodiging, als je dus denkt van ja, leuk, nu heb ik de kennis, maar ik heb echt geen idee hoe ik nu de stappen moet zetten om die kennis ook daadwerkelijk te integreren in mijn werkdag, dan nodig ik je uit om een gesprek, een kennismakingsgesprek met mij aan te vragen. Dit is gratis. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het kost je wel wat tijd. Maar ik wil je uitnodigen om jezelf die tijd te gunnen. En mij een berichtje te sturen op mijn LinkedIn of mijn e-mail. De links vind je hieronder in de show notes. En dan luister ik heel graag naar waar jij tegenaan loopt. En zal ik je vertellen waar ik denk van waarde te kunnen zijn voor jou. En als dit voor jou goed klinkt, dan mag je mij doorverwijzen binnen jullie organisatie. Zodat ik met jouw leidinggevende kan gaan bespreken hoe wij een training kunnen gaan organiseren voor jou en je collega's. Om te zorgen dat de kennis die ik hier deel daadwerkelijk integreert in jouw werkweek. Waardoor je ruimte creëert, waardoor je weer weet, wat wil ik nu eigenlijk, wat is mijn missie en waarin ik je leer om die missie te vertalen in kwartaaldoelen en haalbare acties om die doelen te behalen. Voel je welkom om mij een berichtje te sturen en als je denkt, nou, ik ga hier lekker mee aan de slag, ben ik ook heel benieuwd wat dit je brengt, dus voel je ook welkom om dat met mij te delen. En anders tot een volgende podcastaflevering.